Dames en heren, kameraden, welkom bij aflevering. De extra aflevering. De laatste aflevering was aflevering 33 in het Engels. Ik hoop dat jullie die gezien hebben. Ik kan jullie zeker aanraden als je wat echte content wil genieten. Om even daar te kijken. Dan gaan we helemaal in op Rosalind en alle andere zaken. Vandaag zouden we eigenlijk alleen een aankondiging doen. Die jullie als het goed is gisteren gevonden hebben op YouTube. Dat dus de Kwamfi Show even een korte pauze pakt. Weekje of 6-7. We even uit het uploadschema gaan. Tenzij er daadwerkelijk spreekwoordelijke of misschien wel letterlijke bommen inslaan. We gaan namelijk allebei eventjes een beetje ertussenuit. Ja, onze eigen tijd genieten. Het is ook wel lekker om elkaar te zien. jokes. Maar we hebben dus even een pauze. En we willen dat eigenlijk vandaag al doen. Maar we keken elkaar even aan via Telegram. Eigenlijk moeten we eventjes de kameraden toch nog een afleveringetje doen. Dus dit wordt een heel klein beetje, om het op zijn Engels te zeggen, fly by the seat of your pants. We hebben niet echt wat voorbereid. Maar we duiken even door wat sentiment van de afgelopen weken.
Ja.
En misschien van H1 heen. Er zijn toch wat ontwikkelingen natuurlijk links en rechts die leuk, minder leuk, interessant, opzienbarend, schokkend zijn. En ik heb wel wat minder drama. Ja. Timmy, hoe is het?
Ja, prima. Het is echt zomerseizoen. Hè. Ik denk dat we al het nieuws wel gehad hebben nu zo'n beetje. Hè. We zijn nu van H1 dan, hè. Van H1. Ik kijk gewoon terug op een hele bewogen paar weken. Persoonlijk alles prima. Zomervakantie komt eraan. Het begint wat rustiger te worden overal. Kijk, een mooie t-shirt.
Kijk aan.
Ja, top. Ja, hoeveel is het vandaag? Over 10 dagen zit ik in Budapest of ben ik alweer terug van vakantie. Dus dat wordt mijn eerste. Ik ga eventjes daarheen deze zomer. Kort. En ja, voor de rest is het gewoon lekker een beetje genieten, rustig aan. Helemaal prima. Eigenlijk niet zo heel veel bijzonders te melden wat dat betreft. En hoe het bij jou is.
We zijn bijgekomen van Damien, die was gevallen in de douche.
Ja, dat bedenk ik me nu in één keer.
Ja, dat was wel een gek verhaal. Die was,
dat liep met de sis eraf, maar vertel je verhaal. Ja.
Ja, die was bij opa en oma in het vakantiehuisje. Die had even een onbewaakt moment. Die ging even vol zo achterover. En blijven huilen. Uiteindelijk Lianne gebeld. Kom even naar de huisartsenpost. Ik zei van, kom even naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis zei ze het eerst op. Laten we maar even een CT-scan maken. En bij de CT-scan zeiden ze, dat lijkt op een scheurtje in zijn schedel. Laten we maar even naar de neuroloog gaan. De neuroloog zei, ik wil ook even dat de chirurg ernaar kijkt. Dus blijf maar even een nachtje. Dus dat escaleerde van een bultje op het hoofd naar een hele hoop gedoe. Tot aan de streep uiteindelijk hebben we geen consensus of er nou wel of geen scheurtje in zijn schedel ligt. Maar ja, het zou je niet verbazen dat iemand van anderhalf niet stil ligt in een CT-apparaat. Dus ja, dan een foto maken is niet eenvoudig. Maar 's nachts wakker maken protocol natuurlijk ging allemaal goed. De volgende dag was hij eigenlijk wel helemaal zichzelf. Nou, dat blijkt een hele belangrijke graad mee te zijn. Wat ouders daarvan vinden. Wat is dat mijn zoon tussen aanhalingstekens, ja of nee? Dus dat was heel fijn. Maar ik kan je vertellen dat ik in mijn hele leven nog nooit iets traumatischer mee heb gemaakt dan dat. Dat is wel zo verschrikkelijk gek. Ja, kijk, als een kind valt bij de fiets en het heeft wat schaafwonden en het heeft wat dingen. Dan zijn ze vaak natuurlijk wat ouder, dan kunnen ze communiceren. Nou, dan kan je daarop handelen. Maar ja, een baby die valt, die gewoon alleen maar huilt. En ja, gewoon helemaal gewoon niet dus weten wat nou wat is. Dat is echt wel zo gek.
Ja, bizar. Dat snap ik.
Maar goed, vertel.
Ik ben blij dat het met een sisser af. Volgens mij gebeurde dit vrijdagnacht.
Ja, dat?
Ja, zie je.
Vrijdagavond.
Ja, ja vrijdagavond, ja. Ik was nog net wakker en ik wilde eigenlijk snel even op het punt om te gaan slapen tot ik jou die berichtje, een keer dat bericht zag. Ik schrok daar wel van, maar ja, mijn eerste reactie was ook van ja, hopen dat het meevalt wat er allemaal gebeurd is. Ik weet natuurlijk ook niet in welk stadium jij dat bericht stuurde. Dat zal allemaal daarvoor natuurlijk al lang zijn gebeurd.
ik weet ook niet meer, was dat vrijdagavond dat stuurde?
Als in, zeg maar, ja, je deelde dat in één keer.
Maar goed, bottom line, dat zijn echt, echt bizarre dingen die alles dan over een heel gek perspectief plaatsen. Maar goed, de sister inderdaad. Dus het gaat ook allemaal goed. Hij heeft verder geen andere gekke dingen. Dat was. En zondag was ik jarig. Nou, dat doe ik.
Gefeliciteerd. Ik heb je ook niet gefeliciteerd, maar ben ik zelfzuchtig, man.
Ik doe er traditioneel ook helemaal niks mee, joh.
Dus, nee, maar ik had je op zijn minst wel kunnen feliciteren. Gefeliciteerd bij deze.
Dankjewel. Ik kan me voorstellen dat het niet in je agenda staat. Ik denk dat ik ook jouw verjaardag.
Nee, maar ik vind wel dat ik dat moet zeggen en daar ook gewoon attent op moet zijn. Maar
man. All good. Volgend jaar dan ben ik wel voornemens om wat aan te doen, want dan ben ik 40. Ja. Maar dat was een hele chille zondag.
Doen we dat tijdens de 1K barbecue, combineren we het. Zo ergens in de zomer dan.
Maar dan vieren we alsnog mijn 39ste verjaardag.
Oh ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is waar.
Anyway. Ja. We zitten weer on topic in de show.
Ja. verder. We hebben dus niet echt een upload-schema. Upload-schema hebben we wel, maar we hebben niet echt een content-schema zoals we het normaal gesproken wel hebben.
Doet het bij niet meer bedacht.
Ja, ik hoor er wel wat.
Wacht, ik probeer dat even uit. Okay. Daar denk ik al heel lang over na. Als ik dan met mijn nagel of met de tanden stoken over mijn microfoon ga, doet dat dan zeer.
Nou, niet direct, maar ik weet niet. Maar ik heb gewoon twee goedkope oortjes. Ik weet niet hoe het is met iemand die gewoon...
Als je een subwoofer in je auto hebt, laat even weten of dat ervaring.
Heb jij nou een goed audiosysteem en luister je naar een kwampenshow, klonk dat?
Ja.
Nee, maar on topic. Ik ben blij in ieder geval dat alles gewoon goed is gegaan en gaat. Ik denk dat we deze aflevering gewoon lekker terug gaan kijken naar wat er allemaal gebeurd is in H1.
Ja.
Vooruitblikken ook. Ik denk dat er meer dan genoeg weer is om over te praten. Dat het gewoon een beetje een vrije stijl aflevering wordt.
Ja.
Wel wat nieuws ertussen, want er zijn wel wat dingen gebeurd en daar moeten we het ook over hebben, maar eventjes wat meer uit de losse pols. Een beetje zoals we in die eerste afleveringen ook deden. Als je naar die allereerste aflevering van de Comfort Show gaat, hè, die origin story. Een beetje die stijl, de losse pols. En we zien wel waar het schip stroomt.
Oh jee.
Nou, maar dan zijn we juist op ons sterkst.
Ja, precies. Waar ik eigenlijk even mee wil beginnen is wat eigenlijk de afgelopen week een beetje de... Hoe moet ik dat zeggen?
Hoofdmoot aan berichten was.
Ja. Dat heeft natuurlijk met niks anders te maken dan onder andere natuurlijk de Project Rosalind en de Bank of England announcement. Gilbert, die staat weer in de spotlight. En Gilbert tweette dit, we hebben dit ook in de NLBE-groep behandeld. The industry needs to stop trusting insecure implementations of bridges. Even the Swift community hack of 2016 only netted 81 million. How can anyone rely on such insecure controls, hold and issue such vast amounts of money? There are better ways for serious institutions to transact financial instruments securely using secure bridges at quantum. Ja, dus dit is eigenlijk Gilbert, hè, die reageert dan hier op D.Fi. The biggest hack in crypto. 34 billion exploited. Uiteindelijk hebben ze maar heel weinig kunnen verzilveren, hè, van dit bedrag. Wat ook nog wel interessant is. Ik ga niet in de bewijsvoering en in de details, maar van die 34 miljard, hè, wat dan ontvreemd is, daar hebben ze, geloof ik, maar 8 ton van kunnen cashen. En
dat is wel heel schamel. Stel je stelt 34 miljard en dat je dan met 8 ton wegkomt. Dan kom je weg naar de parkeerplaats van Amsterdam.
Ja, maar daar zit een les in. En dat gaan jullie straks ook weer tegenkomen als straks er weer een DeFi season komt. Of er komt weer een meme season. En een hoop van jullie gaan ook gewoon weer daar lekker gokken en hopen dat je de hoofdprijs wint. Het kan zomaar zijn, hè, dat een token gelist wordt voor 3 cent. En dat de prijs naar $1.50 gaat. Maar dan is er nog steeds geen liquidity om dat uit te cashen. En dat heb je dus hier ook. Ja, dus je praat dan over slippage. Je praat dan over dat geld er gewoon überhaupt helemaal niet is. Het is een drama. Maar goed. Dat gezegd hebbende, hè, dus nog steeds een exploit. Nou, Robert reageert erop. Superleuk, mooi PR-stuntje. Hè? Even swiften om de oren zo. Dat leuk. Maar. Nou. En dan krijgen we iLink CCIP. Eerste comment. Leaving comments on for once. That's a new one. En dat gaat on en on en on en on. Oh, Philo Carrot dook er ook op.
Ja, die vond ik wel leuk.
Ik had hem ook nog niet gezien. Add buy more links. Strict criteria for assessing projects. 1 has a boot. 2 has job vacancies. 3 Twitter comments on. Impressive. Like.
Ja, dus wat hij hier zegt even in het Nederlands van de criteria volgens die Twitter, volgens dat Twitter account. Om dus een project te beoordelen is 1. Dat je een boot op een, dus een stand op een beurs hebt. 2. Dat je vacatures hebt. En 3. Dat je Twitter comments aanzet. En dan zegt hij, indrukwekkend.
Ja, en,
ja je moet naar je YouTube video kijken om het te begrijpen. Het is zo dom eigenlijk wat ik nu zeg. Ja, ik hoop niet dat je je auto gecrashed hebt op de A4 als je daar nu rijdt. Dan...
Het gaat hier on en on en on. Want ja, de linkies duiken erop om een beetje jabs uit te delen. En ik had ook gereageerd. Hè, dus naar mijn favoriete comment sectie op Twitter. De ontkenning, de ontgoocheldheid, de wanhoop. En gewoon degeneracy zijn echt op all-time high. Ja, het business report. Krijg je een Chainlink chat die dan dingen plaatst als bruggen zijn een ding van het verleden, hè, bridges. En so is Quant Network.
Ha!
Natuurlijk olie op het vuur. Vraagt hij hier om high quality sources die niet van Quant Network komen of van Gverdian. You know, the normal way. Nou, ze hebben een business rapport. Die stuurde ik naar hem. En Eer, try the business report. En zijn reactie. Ah, dus de conclusie is eigenlijk CCIP plus DECO. Got it. Nou. Dit is een beetje het niveau van de discussie de afgelopen week. Laura daarbovenop, waarbij je Quant letterlijk gewoon geschreven genoemd ziet. Hè, verbeterd, weet ik hoe je dat noemt. En daarna was het escalatie. Waar ik heen wilde.
Ja, is dat
2000 is dat link in storage. OG Stakehold. Ja, jongens, als je dat in de description hebt, dan echt. Ik weet niet wat de business is.
2000 link. Dat is. Wat doe je? Eén chain link is €6 of zo. Dus dan heb je €12.000. Nou, knap hoor. Dat de gemiddelde luisteraar naar deze show meer Quant heeft, maar dat. Nou, niet absolute aantallen, maar in vermogen wat erin.
En waarschijnlijk heeft hij dat gekocht toen de prijs 34 was, hè?
Dat is zo.
Oh, hij is OG. Hij is OG. Nou ja, maar goed. Weet je, laten we hier niet heen gaan. Maar ja, het Twitter-debat is echt beyond spare. Het is,
je kan maar flexen met 10k. Dat is echt wel... Oké. Laten we niet die kant.
Maar Link gaat ook naar de 1000. Weet je?
Oh ja, dus dan is het wel veel geld natuurlijk.
Ja. Maar ik zag het ook en ik dacht ongeveer hetzelfde als jij. Ja, en niet om, niet om 12.000 euro te bagatelliseren. Current value. Er zijn heel veel mensen in de wereld die het niet hebben.
Niet hebben.
Alleen, ja, waarom zet je dit in je beschrijving?
Dat is echt heel erg cringe.
Weet je, al had je er 2 miljoen. Waarom zet je dat erin? Ik volg het. Maar goed, er is dus een hele hoop animosity. Een hele hoop strijd, een hele hoop gedoe. En keer op keer is dit om op publicaties van Quant. Ja, en in dit geval is het dan rechtstreeks Gilbert. We hebben, nou, dit was dan Chainlink Chat. We hebben ook Chainlink Girl hebben we al gehad. Die waarschijnlijk dezelfde is als Chainlink Chat. Dus ongeveer een beetje hetzelfde. Misschien is het te zien als Chainlink zelf... die een hersencel delen of zo.
Het zou ook gewoon hetzelfde account kunnen zijn. Of tenminste...
Dat zou zomaar kunnen. Maar goed. Er is gewoon continu beef. En het was zelfs zo dat Mario, onze aller Just the Tank Guy, zich had laten verleiden. Dat er gisteren een Drake in de chat kwam. Die was kennelijk een dev of zo. Die ging wel iets vertellen. Maar uiteindelijk kwam er niks uit. Ik denk dat het een beetje door... Het escaleerde op een manier zoals het niet hoorde. Maar goed, ook dat. De strijd in het algemeen. Ik doe er ook aan mee. Ik probeer dan ook om een heel klein beetje daar een eer te verdedigen. Maar het staat helemaal nergens op. Want wij hebben de Bank of Fucking England. En de Bank of International Settlements. Ja, en Link is aan alle kanten aan het schreeuwen dat ze de aandacht ook willen. Hè, dat ze ook recht hebben met CCIP. Ik heb zelf nog niks van CCIP gezien. Maar ik zag vandaag ook alweer een bericht dat Sergey, dat is geloof ik Big Honcho van Link, die had iets geschreven over dat er quadrillions te verdienen zijn in de komende tijd aan marktaandelen, dat CCIP een deel gaat pakken. Nou, daar mag ik het jou van vinden. Ik denk dat SEC dat ook wel doet. Maar het is een beetje competitie, hè? En XRP is een beetje op de achtergrond geschoven. Daar is wat meer rust. Jegens ons. Maar toen zag ik net ook weer dat XRP en Link nou ook bij elkaar op de vuist zijn. Ik begrijp het allemaal niet zo goed. XRP is een settlement asset. Dat wil zelfs Chainlink niet zijn, omdat er gewoon geen droogbrood te verdienen valt. Want CBDC's komen eraan. Maar die hebben ook strijd. Dus...
Ik heb gewoon het idee dat ze bij Link niet helemaal begrijpen wat ze aan het doen zijn. Dus dat ze zijn uiteindelijk volgens mij gewoon een... Is dat een L1? Of een L... Het is uiteindelijk gewoon een netwerk zoals ieder netwerk. Als ik het goed begrijp.
En maar de strijd...
Ze weten daarin niet precies wat ze nou doen. Want dan hebben ze wel een paar toepassingen daarin. Maar dan allemaal binnen hun eigen netwerk. En dat is al fundamenteel anders dan wat Overledger is. Dus ik begrijp niet zo goed wat ze willen. En dat weten ze zelf blijkbaar ook niet.
Nee. En ik laat mij elke keer verleiden. Want sommige van die dingen zijn gewoon zo onwijs blatant. Ik heb ook de discussie niet afgemaakt. Als je die mensen een rapport voorschotelt waarin letterlijk staat welke oplossing gebruikt wordt. En zij gaan dan de Riddler uithangen. Maar dit is eigenlijk CCIP. Dan denk ik, oké, dat is prima. Alleen Gilbert zat op het podium met de Bank of England toen ze geïnterviewd werden. En de hoofd CBDC van de Bank van Engeland zegt tegen Gilbert, tegen het publiek van, tegen de technische vragen moet je dan toch bij Gilbert zijn. Die heeft daar verstand van. Nou, dat speculeerden we toen al dat van Quant was, hè, die Project Rosalind gedragen heeft. Nou, dat blijkt dan waar te zijn. Maar als dan de delusion zo hoog zit, dat zelfs in twijfel wordt getrokken, dat er niks betekent, dan zitten we niet op eenzelfde niveau van discussie. En,
absoluut
ga niet pretenderen ook maar iets van de tech te snappen op welk niveau dan ook, hè, als we het vergelijken met Link enzovoort. Dat is absoluut niet onze forte. Maar ja, jongens, kom op. Lees. Hè?
Ja, onze enige kwaliteit is om alles aan elkaar te lullen. En dat doen we ook, maar dat doen we wel op basis van de mensen die er wel veel van begrijpen. Dan hoef je niet eens afhankelijk te zijn meer van Twitter-accounts. Dan kijk je gewoon letterlijk naar de bedrijven zelf. Die zie je niet echt met je. Ja, ze hebben die weer-app. AccuWeather. En volgens mij doen we ook iets anders. We hebben ook een andere partner, volgens mij sinds kort. Maar...
Ja.
Het is geen centrale bank in ieder geval, dat niet.
Dus... Nee. Nou ja, wat we natuurlijk ook gezien hebben, hè, is Overledger platform wat gelanceerd is. Daar heb ik de comment sectie niet bij gelezen, meestal omdat die uitgeschakeld is. Look and reply, kijk, dat hebben ze netjes weggewerkt. Hoewel is de platform natuurlijk mooi, hebben we een hoop dingen over gezien. Waarbij het dus eigenlijk nog eenvoudiger wordt om dingen te maken dan dat het al was, dingen te bouwen. Daar gaan we ook nog wel meer over horen, hè? Want dit is natuurlijk de basis. Nou, daar zitten al een hele hoop premium API's in. En andere MDAPs en weet ik wat mooie die dingen moet noemen. Die mooie video hebben jullie natuurlijk allemaal bekeken. En wat een interessante speculatie is die dus nu ook loopt, hè, dat is die multi-ledger tokens, nee?
Maltese.
Wat was dat? Jarno.
Multi-ledger token, dat is toch iets heel...
Ik
snap wat je bedoelt. Ik weet alleen niet meer hoe
het heet. De IMF had het daar toch over?
Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik zou even niet...
IMF, multi-ledger tokens.
Is dat iets wat in onze Telegram staat?
Ah, dit is van februari. Technology behind crypto can also improve payments providing a public. Dat is iets ouder dan ik dacht. In juni. De IMF is dus bezig met een eigen munt. Dus in een van onze afleveringen al een keer gespeculeerd hebben dat wel zou komen. Ik weet niet of dat gebaseerd was op dat we dat ook uit ergens hadden gehoord, net zoals dat ik dit ergens in mijn hoofd had zitten.
Nee, dat hebben we een keer gezegd. Alleen toen was de reply van volgens mij Jeff en een paar anderen van... Ja, maar kijk eens welk project dat beweert. Maar dit komt dus direct van de website van het IMF.
Ja.
Oké. Okay.
Programming layer. Ja, dit gaat ook allemaal technologisch heel diep. Normaal,
Maar goed, elke keer zie je wel hierin dat dezelfde wensen er zijn.
Ja, en als je ook naar die hiërarchie natuurlijk kijkt, hoe dat dan zit, dat is dat de IMF zeg maar tussen de BIS en de centrale banken zit. Waar natuurlijk allemaal partijen lid van zijn. Samen ook met de de-dollarization, was ook een interessant artikel over van de week. Dat steeds meer landen daar naartoe neigen, hè, dat ze hun eigen CBDC maken. Dat is best wel koren te molen. Sorry voor deze dead end. Ik kijk ze om nu uit te
plaatsen. Nee, daar is deze aflevering voor.
Ja, maar. Dat er steeds meer de-dollarization plaatsvindt, al binnen landen zelf. Dat ze eigenlijk zeggen van ja, maar de dollar wordt gewoon als wapen gebruikt, weaponized. Dat buiten de politiek daarvan gebeurt dat wel. Ja? En je ziet dan de Latijns-Amerikaanse dollar. Dat is eigenlijk ook een vuist tegen de US dollar. Want ze kunnen daar natuurlijk ook gewoon de US CBDC dollar invoeren. Zouden ze dat. Maar ze kiezen ervoor om een eigen Amerikaanse munt. En dat is een beetje een trend wat we lijken nu te zien over de hele wereld. Politiek mag je ervan vinden wat je wil. Maar logistiek gezien is dat een fucking nachtmerrie. Want niet elk land heeft zijn eigen budget. Niet elk land heeft zijn eigen infrastructuur. En niet elk land heeft zo zijn eigen interesse en belangen. Je zou je voor kunnen stellen dat sommige landen misschien wel helemaal niet willen dat de Verenigde Staten kan kijken in wat ze aan het doen zijn.
Nee.
Wat je daar politiek op van mag vinden. Dus wellicht dat zij dan een compleet ander OS willen, ja, tussen aanhalingstekens, bij gebrek aan mijn technische kennis om het beter te verwoorden, dan de VS. Of dat ze juist zwaardere beveiliging willen. Nog even een gek voorbeeld. Misschien willen ze wel een soort van een Bitcoin-beveiliging erop. Weet ik veel. Dan zouden ze daarvoor kunnen kiezen met sommige oplossingen. Maar stel dat ze dan handel willen drijven met een buurland waar ze al jaren handel mee drijven. En die zeggen, ja, maar ja, wij willen ons niet bemoeien met jullie politieke spelletjes. jegens de Verenigde Staten of China. Dan heb je een probleem, dan kan je geen handel drijven. Of je moet XRP gaan gebruiken. Dan. Of je gaat Deming. Met... Of je gaat met SHIB betalen of PP. Maar goed, je zou daar ook voor kunnen kiezen om letterlijk in 3 fucking minutes met een ERC-20 token een interoperable CBDC te maken waar je er volledig controle over hebt. Om daar ook maar enige kennis of ervaring in encoding. En ja. Dat betekent dat zolang er nog niet een andere entiteit is die dit aanbiedt, en er zeggen al mensen, ja, maar die zijn er wel. Ik denk dat die al opgestaan hadden. Als ze er waren. Of ze zijn aan de, op de achtergrond dan nu stiekem dan de wereld aan het veroveren. Maar ja, het wordt wel tijd voor offensief, toch?
Ja, ik denk dat als je inderdaad een vergelijkbare techniek hebt, dan zou je verwachten dat je inderdaad dit punt wel zeg maar...
Ja, het welbekende uur hè, onze Hollands. Dat is wel afgelopen jaar, denk ik.
Ja, en bedoel je met afgelopen jaar 2022 of 2023? 23.
Zoals Gilbert zei, hè, 2023 is het jaar dat CBDC's echt worden. Dat is wel helder nu. De Bank of Financial Settlements die zegt van oké, we hebben duidelijk nu een, willen we het een plan van aanpak noemen? Dat een beetje...
Ja, laten we het zo... Ja, misschien zijn we het plan van aanpak al voorbij. Maar we zitten zeker in de concept...
Ja.
Fase, zeg maar. Ik denk het plan van aanpak, dat is 2021. Want hoe gaan we dat doen?
Dat is fair.
En nu zitten we echt wel in de conceptfase. Maar ja, we zullen de komende jaren naar echte implementatie gaan.
Ja.
Nee, in ieder geval... plan van aanpak natuurlijk is verder de roll-out op het gebied van politiek en regulators. Maar aan de technische kant zit vooral ver in de conceptfase. En dan, als je dat terugbrengt, dan mag je toch wel verwachten dat als er een andere partij is die ook hiermee een vergelijkbare oplossing biedt, dat die dan toch wel inmiddels in beeld zou moeten zijn, hè? En als je er gewoon eventjes naar kijkt, hè, en dan, we weten natuurlijk wel ongeveer welke partijen allemaal in dit wereldje zitten. En er zitten een aantal betalingspartijen tussen. Er zitten technologiebedrijven tussen die het mogelijk kunnen bieden. Er zitten DLT's tussen, hè, dus die distributed ledgers, dus de meer private oplossingen in plaats van een open crypto. Iedereen kan meedoen oplossing. Ja, dat is het hele verschil tussen crypto en de bredere wereld van DLT. Dus moet je denken aan Hyperledger of Corda. Maar ja, eigenlijk als je daar naar kijkt, naar dat veld van partijen die mogelijk dus iets vergelijkbaars kunnen bieden, dan zie ik persoonlijk niet echt een ander bedrijf dat nu hetzelfde doet. En dat zal er misschien komen in de vorm van dat een hele grote partij op het gebied van software of betalingen dan toch iets uit te hebben. Bijvoorbeeld Swift is nog steeds daar. Alleen je moet je afvragen, waar blijven ze dan? Of gaan zij dan een rol spelen in een platform dat al wordt uitgerold?
Ja.
Snap je? Ja. En dan je ziet, ik weet niet, ik zie het gewoon niet.
Nee.
En dat kan betekenen dat ze of super geheim zijn, of dat het er niet is.
Nee. Maar wat jij nu zegt, hè, wordt alleen maar eigenlijk... groter gemaakt, exacerbeterd, Nederlands, groter gemaakt, door dat eigenlijk nu ook een hele hoop landen eigenlijk al spreken over een soort van een wedloop. Er wordt gekeken van wie is nou de eerste, echt een eerste, westers eerste, met een CBDC. Hè? Wie gaan dat invoeren? Want, en dan zijn we er weer, die World Reserve Currency... ik weet niet of die nou echt begeerbaar is. Maar met wat ik zie en lees, hè, en ik lees echt alleen de oppervlakte, lieve mensen, is dat de meesten liever niet hebben dat de Verenigde Staten dat nog heeft. En ik denk zelfs dat de Verenigde Staten het stiekem ook wel een beetje zat is. Want het kost ze natuurlijk ook een hoop, omdat ze wel veel controle hebben. En niet alleen ego, hè? Weet je, dus, even beginnen. Maar global reserve currency is altijd iets wat doorgeschoven wordt. Hè? De Verenigde Staten heeft het al heel lang op het ook over gehad. Maar met hoe de wereld nu werkt, kan, quote unquote, kan de Verenigde Staten eigenlijk niet meer die rol vervullen.
Nee.
Dat is in elk geval wat ik wil horen. Hè? En of dat dan mijn mening is, is niet heel erg boeiend.
Ja, dat is ook natuurlijk geen gekke gedachte. Maar dan nog, hè, dan kunnen we het weer terugtrekken naar een soort van geopolitiek. Maar je kan het ook dat weer terugbrengen naar deze discussie van welke partijen zouden er dan geschikt zijn om dat uit te rollen. Dan denk ik niet, hè, gewoon puur logisch, dat het dan één partij is. Zeg maar één technologiebedrijf zoals Quant lijkt me onwaarschijnlijk. Maar wat je wel waarschijnlijk krijgt, is dat je binnen machtsblokken, dat je wel één partij, of in ieder geval een dominant technologiebedrijf,
nou ja, kijk,
dat het faciliteert. Zoals ik zou in de EU en in de VS niet van staan te kijken als we op Overledger gaan. Ja. Maar dat andere landen dan gewoon hun eigen muntje houden met hun eigen technische oplossing. Alleen dat het een stuk minder goed samengaat.
Ja.
Dus wat je zou kunnen krijgen is dat je een aantal munten krijgt die gewoon heel erg goed op elkaar aansluiten qua technologie. En munten die in geval op technologisch vlak gewoon minder goed uitwisselbaar zijn. Hè?
Ja.
Dat is allemaal geen gekke gedachte, denk ik. Dus dat je niet meer één dominante munt hebt, maar dat je gewoon meerdere varianten, zoals je dat nu eigenlijk ook al hebt, maar alleen, dat je een soort van technologische vertaalslag krijgt die kant op.
Ja, nou, en dat is natuurlijk wat we eerder genoemd hebben. Waarom, en dat kan je natuurlijk met een CBDC heel makkelijk doen. Waarom genereer je die waarde, hè, voor één eenheid? Waarom genereer je dat niet op basis van de G7?
Ja, precies.
Waarom zeg je niet gewoon van, nou, we pakken al die munten en we middelen dat allemaal. En dat wordt één nieuwe eenheid. En die noemen we dan gewoon een Verdian.
Ik denk niet dat het zo werkt, maar ik denk wel gewoon, maar als je kijkt naar
dat zouden ze met z'n allen overeen kunnen komen. En wat je dan ook gaat doen, sorry dat ik doordraaf, maar dan zou er ook gekeken kunnen worden naar hoe gaan we nou onze economie resetten. Maar want dat is uiteindelijk, hè, waar die CBDC's aan moeten gaan meehelpen. Is, we hebben eigenlijk gewoon ons hele monetaire systeem kapot geleend. En gespeculeerd. Ja, 33 trillion alleen al de schuld van de VS. Europa staat er niet beter voor. Als China nu zegt, wij willen nu al onze doekoes hebben. Alles leveren wij niet meer. Dan heeft de westerse wereld echt een heel groot probleem. Want het merendeel van die schulden ligt gewoon allemaal in China. Ja, zo zijn er nog een paar andere problemen die op de tafel liggen. Die opgelost moeten worden. En waarbij niet echt een oplossing is zonder dat er een hele hoop verliezers zijn. Nou, met een CBDC kan je die verliezen aan de ene kant leiden. En aan de andere kant kan je dat dan op een andere, kan dat weer compenseren. Nou, wellicht als je dus een globale currency hebt. Hè, die dus gemiddeld is voor alles en iedereen. En je zou kunnen zeggen van, nou, we kunnen proportioneel daarmee op een of andere manier, ik ben wat aan het dromen, hè. De leest een beetje schoonvegen. Dan zijn er wel allemaal verliezers. Maar uiteindelijk winnen we dan ook allemaal. Maar goed, ja, ik zit hier maar van achter mijn puntetje met een greenscreen. Maar wat te fantaseren.
Ja.
Ik denk natuurlijk niet dat ik ongelijk heb. De kans dat ik gelijk heb is niet zo heel groot.
Wat ook wel interessant is met die CBDC's, en dan naar goed kwam voor jouw voorbeeld, heb ik het niet gelezen. Maar dat artikel van Follow the Money, ook wat ik deelde, is een onderzoeksplatform voor een platform voor onderzoeksjournalistiek. Nee, want op het moment dat je die link deelt, dan is het alleen op de dag dat het artikel gepubliceerd is. Is het gratis. Misschien dat je nog een paywall blokker kan gebruiken, hoor. Maar Maar goed, ik weet niet precies dus wat er in dat stuk stond.
Dames en heren, wij sturen niet aan op fraude of om het
het
financieel korten van entiteiten die heel veel
tijd
moeite niet. Steken.
Eens. Nou, het is op zich echt wel waard. Goede onderzoeksjournalistiek is wat waard. Ja. Nou, kun je bijvoorbeeld ook doneren aan
zeldzaam.
De Comfy Show. Dat is zeldzaam. Hey, maar en wat je veel hoort, en ik weet geen idee of het in dat artikel stond hoor, maar je hoort vaak het argument ook van CBDC's en een soort van oplossing op zoek naar een probleem. En ja, misschien, maar ik ben wel benieuwd ook gewoon van wel inderdaad welke rol ze dan zouden spelen in het resetten van systemen. Maar ja, ik ben wat sceptisch of je dan op die manier door geld opnieuw te programmeren.
Nou, weet je wat het is? Het grootste probleem is nu dat je top-down geld in het systeem pompt.
Ja, en hier zou je het uit kunnen zetten.
En dat je het bottom-up eruit moet halen. Dus dat betekent dat als ik nu hier een trillion op de markt gooi, een biljoen, dan doen wij dat door dat geld uit te geven aan de banken. En de banken kunnen dat dan weer uitlenen aan bedrijven. En bedrijven kunnen weer zus en weer zo. En dan verdienen mensen weer geld. En dat duurt heel lang voordat dat door het hele systeem is gepermeerd. Dus dan wordt het lekker. Maar zo creëer je dus eigenlijk door inflatie, creëer je weer meer welvaart, waardoor mensen weer meer te doen hebben, waardoor bedrijven het wat ruimer hebben. Maar ja, uiteindelijk moet dat geld, moet het systeem weer uit. Nou, dan krijg je weer die quantitative tightening, wat we nu krijgen, dat dus rentes omhoog moeten. En dan moet het geld moet weer uit, maar dat geld kan alleen maar uit als het geld eerst naar de bank gaat. Ja, dat betekent dus dat ze van bedrijven weer geld terug moeten gaan harken, om dan die inflatie uit te krijgen. Nou, je gaf de vorige keer het voorbeeld van een hele grote olietanker. Een tanker uit 1943. Die dus niet zo snel kan stoppen. Die dus maar door blijft gaan en dus niet kan wenden. Nou, dat is dus ook het probleem met het financiële systeem. Je kan gewoon niet real-time sturen. En met een CBDC straks, hoe meer je daarvan kan hebben, dan kan je rechtstreeks kan je aan de hendels trekken om een effect te genereren. En dat maakt alles gewoon veel directer. Dat op het moment dat je dan keertje inderdaad iets hebt als een COVID, hè, mensen hebben extra centen nodig omdat ze weet ik wat hebben, dan hoef je dus niet zoals die Yanks papieren checks te gaan versturen via een postbedrijf waarvan mensen die mogen werken vanwege COVID, zodat het allemaal op de stapel proberen, dat mensen 3 maanden aan het wachten zijn op €1500. Bullshit is. Bij de CBDC kan je letterlijk gewoon zeggen ping ping, net zoals een NL Alert, en je hebt hem op je telefoon. En voor bedrijven omgekeerd, hè, kan je ook makkelijk weer geld terughalen. Je hebt altijd het overzicht, hoeveel is er in het systeem? Waar zit het in het systeem? Waar kan je het weghalen? Nou, dit gaat bij mij ver te boven. Maar die controle is niet lastig voor te stellen. Zonder daarbij gelijk te verzanden in, oh, wat krijg je in het social credit systeem? En ja, wellicht zijn er in de toekomst zulke soort systemen. Waarbij je dus inderdaad, als je eraan mee wil doen, meer credits kan krijgen. Waardoor je dus sociale punten krijgt. En dat betekent niet dat andere mensen dan minder waard zijn. Maar als ik hier besluit om een initiatief te zetten waarbij we elke week hier de boel schoon prikken. Waarom zou je mij daar dan niet op een of andere manier voor belonen?
Ja.
En dat betekent niet dat de meneer die hiernaast de hele dag op de bank alleen maar alle scrolls online zit te spelen, ik weet niet over wie we het hebben, dat hij dan minder is en dat hij dan minder recht heeft of kortingen krijgt. Nee. Maar je kan mensen die extra doen, kan je wel extra belonen. Ik denk niet dat daar wat mis mee is. Dus, in een populaire mening. Maar we gaan nu weer deze discussie op, dat wil ik niet.
Ja, kijk, we hebben het is op zich wel leuk. Kijk, normaal gesproken neem ik het altijd voor kennisgeving aan. Maar kijk, weet je, het is wel. Het is wel een discussie waarin je moet meedoen, denk ik. Want het sneeuwt echt onder dat. Hè, je hebt zomaar een soort van hele luide, vocale minderheid. Ja. Hè, dus een hele kleine minderheid die heel hard schreeuwt. En eigenlijk, ik denk dat het grootste deel van de bevolking het echt geen ene zier kan schelen, zolang ze maar hun tikkie kunnen sturen voor die paar drankjes op het terras. En zolang het maar klopt, zolang het maar loopt. En dan heb Don't je ook nog ask. 5% die misschien voor is, zoals wij. Want ja, wij hebben er ook voordeel van. En wij snappen ook, zeg maar, wat de voordelen ervan zijn van de techniek zelf. Hè, dat ook het systeem er misschien wel eens wat aan kan hebben. Maar ik denk dat de overgrote meerderheid van de mensen, ja, het eigenlijk geen klap interesseert. Zolang ze een tikkie maar binnenkrijgen. En dat brengt me nog wel ergens. Want ik wil heel even misschien, als we dan toch een beetje content willen brengen in deze show, eventjes naar wat de Europese Centrale Bank erover zijn. Want dat is ook de reden, ja, hè, dat we het toch weer over CBDC's hebben. Maar ook dat
even heel even in dezelfde ader als wat jij zegt, mensen dat niet kunnen schelen. Don't ask for permission, beg for forgiveness. Dat is er met een reden. Want de meeste mensen kan het ook niks schelen. Mensen willen dat er voor hen beslissingen worden genomen. Maar als je aan hen een toestemming gaat vragen, ja, wat je dan dus krijgt, ja, is dat mensen dus na gaan denken over dingen waar ze geen zoeken van hebben. En dan reageren wij altijd uit overleving. Dan reageren we altijd uit, hoe kan ik het gedrag wat ik nu laat zien, hè, wat ik nu doe, hoe kan ik dat bestendigen? Hoe kan ik dat volhouden? En dat betekent dat op het moment dat je mensen op dingen vraagt, dat ze eigenlijk altijd nee zullen zeggen. Net zoals dat we dat deden met het internet. Net zoals dat we dat deden. Ik heb het ook gezegd in de klantgroep. Met mobiele telefoons. Net zoals dat we dat deden met de telefooncel. Toen we overgingen van munten op kaarten. Met over chipkaart. Dat je alleen maar kon pinnen. Dat je alleen maar een beetje over chipkaart. Oh, maar oude mensen, dat is toch een probleem. En nu zeggen we dat met het internet en met digitaal betalen. We zeggen altijd maar nee, 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 nee. En ik snap dat het in de democratie verlangd wordt. Maar mensen vinden er overal wat van. Als je dat ze vraagt. Ik denk dat we gewoon te veel dingen toch vragen.
Ja, nee, eens. Democratie. Ik bedoel, kijk, als je gewoon een gemiddelde persoon vraagt van wat vind je van de maximumsnelheid, dan zal iedereen zeggen, ja, die moet maximaal zijn, want des te harder je rijdt, des te sneller je thuis komt. Dat de rationele antwoord is, als je 90 rijdt, dan kan je auto's dichter op elkaar stoppen, waardoor het beter doorstaat en je dus eerder thuis bent, zeg maar. Van, je moet niet iedere leek ze maar overal over laten beslissen. Ik zie trouwens deze tweet. Dat is even een zijstapje. Dan kunnen we zo meteen even naar kijken. Het gaat over... die heeft Gilbert echt net geplaatst. Een paar minuten geleden.
Oh.
Over het jaarrapport van de Bank for International Settlements. Hij heeft dit echt 16 minuten geleden geplaatst. De slimme rekenaar kan dan zien...
Out of the presses, ladies and gentlemen.
Ja. Hey, maar... ja, hold of the press inderdaad. Eventjes naar onze Twitter. En dan eventjes zo. Moeten we wel een beetje naar beneden kunnen.
Dat is precies.
Ja. Nou, zou je het hopelijk moeten kunnen. Nou, kom op jongens. Hup, naar beneden, naar beneden, naar beneden.
Wat probeer je te doen, jong?
Ik ga eventjes naar een tweet. Maar ik heb zoveel getweet. Ja, hier. Kijk. Dit was vorige week. Heb ik dit geplaatst. En dat gaat eventjes terug naar een tweet van de Europese Commissie. Een tweetstorm in feite over de digitale euro. Hebben daar een aantal dingen op die ze Twitter opslingeren. En een van die tweets is van... dit is van een tweet van de Europese Commissie. Was vorige week in het nieuws. Ook op nu.nl ook dat artikel gedeeld. En die zijn bezig met een voorstel opwerken voor de invoering. Of tenminste in ieder geval, niet zozeer de invoering, maar hoe zeg je dat? Gewoon dat aanloopproces naar, weet je wel, van het politiek, een soort voorbereidend werk dat ze aan het doen zijn. En schrijf hier van, ja, we are also proposing the legal framework for a possible digital euro. Dus, we werken aan het juridische raamwerk voor een mogelijke digitale euro. Mogelijk. People and businesses could pay with a digital euro anytime and everywhere in the euro area. Nou, er staat dus van, ja, op zich. Mensen en bedrijven kunnen dus overal met de digitale euro, in dit geval dus gewoon in de eurozone betalen. It will be safe and secure, instant and convenient. Dus ja, het zal veilig. En safe and secure, dus veilig en veilig. Veilig en zeker of zo. Het zal veilig zijn, instant, onmiddellijk.
Veilig en beveiligd.
Veilig en beveiligd, inderdaad. Direct en gemakkelijk zijn. En ze doen een statement dat ze zeggen, de digitale euro zal cash niet gaan vervangen. En dan zie je... Huh?
En dat is wel interessant. Want ik weet niet of je daar naartoe wil.
Ja, daar wilde ik naartoe. Want ik zei, ja, dat klopt. Want het zal cash niet gaan vervangen, want het is cash.
Ja. Ja. Ja, en wat dan ook mensen zeggen is, ja, maar ja, de centrale bank, die kan alles volgen, hè, die kunnen alles zien. Nou, buiten dat ze zeggen dat ze daar geen interesse in hebben. Zijn er ook voorbeelden gegeven, en ik weet niet of het uit dit rapport was of het rapport wat ik eigenlijk wilde delen over ditzelfde topic, is dat je letterlijk gewoon, net zoals nu, geld aan je buurman over kan maken, zonder dat daar meer achter gezocht wordt, omdat er nu achter gezocht wordt. Hè? Om het maar even zo te zeggen. Dus je kan straks nog steeds offline gewoon geld overmaken. Net zoals dat je iemand een tientje toe kan schuiven linksop. Waarom kan dat? Omdat je dat kan programmeren. Wat de meeste van jullie nog niet lijken te begrijpen, de vocale minderheid, is je kan letterlijk alles programmeren wat je wil. Je kan alles programmeren wat je wil. Je kan programmeren dat elke keer als jij een euro overmaakt, dat je op je telefoon dat je dan een eentjes emoji krijgt. Wat dan een knipoogje geeft. Al zou je het willen. En zo kan je dat ook helemaal anoniem maken. Maar zo kan je ook hebben dat op het moment dat jij een euro verstuurt, dat je gelijk je hele Facebookpagina meestuurt. Ja, in een hypothetische wereld. Want we gaan dit programmeren. Het is code. Dus je kan daar letterlijk alles mee doen wat je wil.
Ja.
Alles. En wij gaan altijd maar uit van het slechtste. En ja. Ik denk wel eens, zoals de waard is.
Vertrouwd en behandeld.
Vertrouwd en zijn gasten?
Nee, wel.
Ja, zoals de waard is, vertrouwd en zijn gasten.
Toch. Ja. Ik was nooit zo goed met spreekwoorden gezegd. Hey, dit is wat de Europese Commissie voorstelt. En je kan het dus alle kanten op. Ik lul er gewoon overheen, je kent me inmiddels. Dit is wat de Europese Commissie voorstelt. Want je kan het dus elke kant op programmeren. En ja, dit is een soort, voor de mensen op YouTube, dan zie je mij nu praten en dan zie je een afbeelding of infographic of hoe je dat ook wil noemen. En voor de mensen die nu onderweg luisteren of gewoon naar de podcast variant, ik ga het hardop zeggen en dan gaan we het interpreteren. Nou, je ziet dus een fact sheet en er staat boven de euro single currency package. Dus, single currency, dus ja, het één munt pakket staat er als het ware. Dan staan er een aantal vinkjes waar dan de digitale euro aan moet voldoen. Het eerste vinkje zegt: you could use the digital euro without any problem throughout the euro area. This is not always the case today with private digital payment solutions. Dus het eerste wat ze zeggen is, nou ja, die digitale euro, die moet je dus overal in de eurozone kunnen gebruiken. Want in tegenstelling tot de huidige digitale betaaloplossingen kan dat niet. En dat klopt ook, want als ik vrienden uit het buitenland hier in Nederland heb, en ze gaan altijd naar Amsterdam, want dat doen buitenlanders, Jarno zal het daar niet mee eens zijn. Maar goed, dan gaan ze naar Amsterdam en dan lopen ze de eerste de beste Albert Heijn in. Ja, de Blue Supermarket. En dan willen ze betalen. En dat kan niet. Want wij in Nederland zijn hartstikke autistisch. En wij hebben volgens mij Visa wel en al die andere kaarten niet.
Dus dan, ja, dat kaart zijn stervensduur. Dat kost je gewoon, ik geloof, dat je 10%, dat je 3 of 4 euro transactiekosten betaalt. Maar dan makkelijk voor je betalen.
Ja, maar dan staan ze dus met hun pasjes en dan doet hij het niet.
Ja.
Dat wij in Nederland hebben andere betaaloplossingen dan op andere plekken in de EU.
Ja, Maestro, VP.
Ja, precies. En dat is nog steeds niet op elkaar aangesloten. Ga er maar een keer op letten. Goed, tweede punt. Easier to use an existing digital payment solution. Nou, hetzelfde punt dus, hè, dat het gewoon makkelijker is dan op de manier hoe we het nu doen. Dan heel interessant, derde punt. You could pay without access to the internet. Dus je kan betalen zonder dat je toegang hebt tot het internet. En hier komt hij, want heel veel critici zeggen, ja, en dan is de Russen al meteen het internet plat liggen. Hoe kan ik dan betalen? Nou ja, dat kan dus, want zeg maar, je hebt geen per se toegang nodig. Dat kan nu ook al, hè? Ik bedoel, ja. Als je gewoon nu met je NFC-kaart op je telefoon via Google of Apple Pay betaalt, heb jij niet per se je data aan hoeven staan. Want hij casht hem gewoon op het eerste beste moment. Zeg maar, dat je weer verbinding maakt met het internet, dan komt er een update.
Daarom is dit voor mij al mijn 25ste telefoon. elke keer dan ga ik naar de slijter en dan haal ik een paar dure flessen. Dan heb ik geen data aan staan. Daarna gooi ik gewoon mijn telefoon weg.
Slim. Lifehacks.
Ja.
dan staat er meer keuze voor consumenten. Dat vind ik een soort cirkelredenering van... Oké, nou ja, meer keuze voor consumenten blijkbaar. Possibility to pay even if you do not have a bank account. En dit is interessant, want ze zeggen dus ook van ja, je krijgt dus ook de mogelijkheid, als je geen bank hebt, om nog steeds te kunnen betalen. Dat is een soort van banking die unbanked idee. Ja. Je zal er van versteld staan, hier in Nederland is dat niet het geval, hè, want eigenlijk voor alles wat je doet, heb je wel een bankrekening nodig. Maar we hebben ook landen als... Ja, bepaalde Zuid-Europese bevriende lidstaten, waar ze ook de euro gebruiken, maar alles toch nog wel wat meer handje-contantje gaat. Je zal er van versteld staan soms hoe dat zit qua banken, qua bankrekening. Dus niet iedereen
heeft... vertrouwen banken gewoon niet. Dat is het gewoon. Niet
iedereen heeft een bankrekening en ja, die heb je ook niet per se nodig als je via de centrale bank werkt.
En dat is ook meer keuze voor consumenten die gaat over diezelfde baan heen. Want wat je dus kan krijgen is, je krijgt dus allemaal verschillende entiteiten die wallets kunnen aanbieden. Je hoeft dus niet per se een centrale bank wallet te gaan gebruiken. Je kan straks dus via je eigen bank of via een andere bank of via een of andere app, net zoals je dat nu de wallet hebt, waarschijnlijk. Want waarschijnlijk wordt dat wel open source. Je moet natuurlijk wel aan bepaalde dingen voldoen. Maar dan kan je zelf kiezen wie je in die zin vertrouwt, om dan toch gebruik te hoeven maken, zonder dat je daarbij bij een bank zit.
Ja.
Dat is mijn interpretatie daar in elk geval van. Ik zeg niet dat het de waarheid is, maar dat is hoe ik het las.
Ja. Oké, dan staat er ook free of charge for consumers. Dit vind ik altijd interessant. Zeggen, ja, het is dus tegen geen enkele kost voor als consument betaal, kost het je niets. Daar ben ik altijd een beetje sceptisch voor. Ja, waar bedoel je dan van? Ja, het is een overheid.
Je krijgt er ook geen rente over.
Nee, je krijgt er geen rente over, inderdaad.
Dus in die zin... Hè?
Ja.
De centrale bank heeft een eindloze tap.
Klopt.
En die zijn niet for profit, terwijl nee, de FOEC en de ING dat wel is.
Zoals ze bij Monopoly zeggen, de bank gaat niet failliet. Dan, laatste punt. When you use the digital euro offline, your privacy will be the same as when you use cash. Ja, dus als je hem gewoon offline gebruikt, dan blijf je dezelfde privacy houden als dat je cash gebruikt. Nou, dan gaat die tweets van de Europese Centrale Bank gaan door, maar daar hebben we de tijd niet voor. Het is in ieder geval wel zo dat er wordt gewerkt aan het voorstel om dit uiteindelijk te gaan introduceren. En tuurlijk, hè, voordat je, als je een beetje de EU kent, dan weet je hoe lang dat kan duren. Ja, ze gaan daar niet over één nacht ijs. Maar ze kunnen wel redelijk snel gaan. Als het een beetje mee zit, kunnen ze in 2025 al, zoals je bij Mika hebt gezien, dat kan binnen 2 jaar geregeld zijn. En dan,
ja,
als dat er doorheen gaat, dan kan het in 1 keer heel hard gaan. En er wordt echt heel goed over nagedacht. Goed, dat even over CBDC's.
Nou, ja, niet helemaal. Kijk, we weten natuurlijk dat ons alle Gilbert, hè, daar zetten we weer even het speculatieve hoedje op. Ons alle Gilbert, ja, die is de grootste leugenaar en shiller van Twitter.
Ja, daar ben ik wel mee eens, joh.
Dat hebben we natuurlijk uit meerdere bronnen kunnen vernemen de afgelopen weken. Die meneer is niet vertrouwen. Toch?
Ja, huigelaar.
Ja, toch? Huigelaar. En ik ben ook sceptisch geweest, hè. De central banks will tell what they're doing with us. Het is gebeurd.
Ja.
Bank of England. Maar ook heel veel over de digitale euro. En de digitale eurospeculatie, nou, dat is een beetje wat Tim net ook zei. Tim had dat TLDR. Dit is volgens mij het hele rapport. De press release, de FAQ en al die dingen. Maar Gilbert doet niet zomaar dingen delen. Volgens mij. Nog steeds niet. Ja, en ik zie heel veel eurocoverage. Ook op LinkedIn. Heel veel likes, heel veel shares. Hier en daar wat debat. Ze zijn op zoek. Hè? Ze zijn echt op jacht. Het voelt voor mij echt dat Quant bloed in het water ruikt. Ook omtrent Zwift. En er zijn natuurlijk zat aanwijzingen als het gaat ook om waar Gilbert allemaal in zit. Hè. Daar hebben we ook eens te kijken. Je kan dat vinden op band.netwerk. In welke commissies die zit. In welke standaarden, verenigingen, commissies, et cetera. En waar die allemaal bij betrokken is. Waar die adviseert. Op welke commissies die gesproken heeft. Overal komt ook de ECB en de Europese Commissie voorbij. Met het oog op wat we in het begin zeiden, hè, er is een strijd. Nou, het Verenigd Koninkrijk zegt, ja, wij willen de crypto-hub, innovatie-hub van de wereld worden. De pond was ooit de Global Reserve Currency. Daarvoor was dat de florijn, even uit mijn hoofd. Dat was de voorganger van de gulden nog.
Wil je ook omrekenen naar
2,22? 2,20371 was toch?
Ja. Nee, ik was 5 jaar oud.
Oh jeetje, ja, nee.
Nee, sorry.
2,20371. Nee, ik ken die commercial nog, jongen. De indoctrinatie was daar, hoor.
Ja.
De indoctrinatie was daar. Nee, maar dus er is een strijd gaande. En het feit dat Europa zo vlot ook Mika er eigenlijk doorgeknald heeft. Hè? En dan hebben jullie ze denken, vlot, duurt hartstikke lang. Nee, het duurt niet lang, het is echt heel snel.
Dat gaat echt snel, hoor.
Ja. Ja. En dat ze zo snel een redelijk consensus hadden. Hè? Je kan zeggen, ja. Nou, misschien geven mensen er gewoon geen kut op. Dat kan natuurlijk
ook. En ook over Mika, hè? Dat hebben we dus het afgelopen half jaar. Sorry, ik probeer elke keer een soort van stapje terug te brengen naar wat we eigenlijk gezien hebben. Sorry dat ik je onderbreek, Jan. Maar met dat Mika-verhaal, kijk, dat is ook een deel van de gletsjer die we gezien hebben. Hè? Dus we spreken er al een tijdje over. Het is niet nieuw. Ook vorig jaar hadden we het erover. Maar dan in één keer krijgen ze een doorbraak. Hè? Met, oké, over een paar maanden gaat het daadwerkelijk in werking.
Mm.
En het eerste wat je krijgt, op het moment dat het vlak in werking is, dat in één keer exchanges het te heet onder de voeten wordt. Ze gaan een aantal partijen gewoon verdwenen.
Ja.
Dus het heeft echt wel effect. Ja. Het is een gletsjer en af en toe breken er stukken ijs op en dan gaat het hartstikke hard.
Ja.
En dat vind ik,
en wat leuk is, als een stukje van de top afbreekt, dan kan de onderkant een stukje hoger komen, toch?
Is dat zo? Ja.
Ja, als de bassen van de bovenkant afgaat, dan komt hij hoger in het water te liggen.
Oh zo, ja.
Wordt het nou heel erg wet van Boyle, natuurkunde en...
Ik ben niet zo'n natuurkundige.
Right. We hadden het erover dat er dus best wel een hoop competitie is. En dat de Bank of England dus nu bekend heeft gemaakt van, joh, oké, maar wij hebben nu een oplossing voor onze infrastructuur. Samen met de Bank for International Settlements. Wat heeft dan de ECB? Voor hun euro. Of e-euro, of weet ik hoe ze dat ding gaan noemen. En hetzelfde geldt voor de VS. Nou, we weten dat natuurlijk de Boston Fed, die weten prima wie Quant is. Hetzelfde geldt voor natuurlijk MIT. MIT is natuurlijk de go-to voor de Verenigde Staten. Voor ongeveer alles. Die weten ook van hoe en wat. Gaan die een eigen oplossing bedenken? Misschien. Misschien.
Gaan ze hun eigen koffiemerk uitbrengen als ze koffieautomaten nodig hebben?
Weet je, de vraag is ook vaak nog altijd, en we denken altijd als er een betere oplossing is, dat er voor de betere oplossing gekozen wordt. Ik heb eventjes de voorbeelden niet paraat, maar er zijn meerdere voorbeelden van technologie die beter was dan een andere technologie, maar die het niet gehaald heeft. Iets zegt me dat het iets was met DVI, CDI, met DVD of Blu-ray.
Of zo, ja. Je hebt inderdaad, ja, ik snap wat je bedoelt. Volgens mij was het niet Sony of Philips, volgens mij ook, die een bepaalde techniek had die in principe beter was.
Ja.
Maar ik weet niet, dit is een interessant verhaal.
Ja. Maar the best man doesn't always win.
Exact.
Maar vaak degene die het best connected is. Wie heeft de meeste connecties, wie heeft de beste, de meeste vriendjes, de diepste zakken, geografie, maar ook, wie is de eerste in de markt? Als je de eerste bent, dan kan het zomaar zijn dat jij het wel volhoudt en dat een nieuwe technologie het gewoon niet redt. Reputatie misschien. Misschien is Apple bijvoorbeeld, die maken nou ja, arguably niet de beste hardware. Ze zijn niet misschien het meest innovatief. Maar ze hebben wel een fanbase die letterlijk voor ze door het vuur gaat. Als het huis weer in de brand staat, dan dat weer de zoveelste laptop in de brand is gevlogen. Maar ze blijven fans. Ja, ik ben anti-Apple. Maar weet je, dus, ja, maar er is best wel wat kritiek op Apple. Dat ze al jarenlang dezelfde hardware gebruiken. Dat ze eigenlijk niet heel erg innoveren. Dat het voornamelijk dingetjes zijn. Maar de mensen die Apple gebruiken zijn nog steeds fan. En die vinden het allemaal fantastisch en allemaal top. En dat marktaandeel, dat wordt gewoon niet weggesnoept.
Nee, ja, het werkt ook gewoon...
acceptabel.
Ja, het werkt gewoon heel goed, zeg maar. Van hun merk is zo goed... Ze hebben de deuren zo goed dichtgeramd dat het gewoon werkt. En ja.
Het is niet slecht. Je ziet het ook met Nvidia en met AMD. Er is altijd strijd. En uiteindelijk gaat het op marges en weet ik het allemaal. Maar, dat is,
maar je punt is duidelijk.
Dit zijn allemaal brands die zijn als cemented. Hè. Die zitten in onze wereld. Ik ga niet zo 1, 2, 3 meer...
Nee, maar ook als je dat terugbrengt naar deze discussie, zeg maar. Van het kan best zo meteen zijn dat er een andere partij is die efficiënter is dan Overledger. Maar als Overledger beter gebruikt wordt en iedereen al aan boord is, waarom zou je dan per se overstappen? Want als je gewoon standaardisering hebt, kun je ook makkelijker je updates en dergelijke uitrollen.
Ander voorbeeld. Het is niet wat je kan, maar wie je kent.
Ja.
Je kan de beste full-stack developer zijn en dan lekker in de quantchat dingen neerflikkeren. Je gaat er echt niet binnenkomen, zo 1, 2, 3, door maar gewoon te spammen. Als je iemand kent die daar gewerkt heeft en je hebt een kruiwagentje, kan het zo zijn dat je moderately of underqualified bent. Maar dat diegene zegt van, ik hou zijn wel potentieel, ik wil graag leren. En dat je daar dan binnenkomt, terwijl andere mensen misschien de PhD al hebben. Does that make sense? Dus als jij een beetje een netwerk hebt, je hebt mensen die... En als er één iemand een netwerk heeft, dan ga ik hem toch even langs Sergey leggen. Maar Gilbert, die al 20 jaar in het vak zit, met reputaties als CISO van het jaar hier, daar, overal en overal gevierd. Ja, als je overal met luid applaus en een tranendal weggaat, en jij komt vervolgens met een oplossing, of met een product, en jij hebt gewoon de reputatie van, joh, je bent betrouwbaar enzovoorts. Ja, dan is dat buitengewoon waardevol. En ik denk dat hij dat heeft in de Verenigde Staten, Australië, Verenigd Koninkrijk, Europa. Dus ja, als dan wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurd is, een maatstaf is voor hoe dan de rest van de wereld daar mogen naar zo gaan kijken. En ze hebben daadwerkelijk een oplossing die werkt. Want ja, wat ook net, of, ik weet even niet meer wie dat geschreven had. Maar dat de Bank for International Settlements maar een beetje aan het aanklooien is. En dat ze eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Had het eigenlijk even moeten zijn. Ah, ik lees zoveel van die bullshit. En denk, oh, het is goud. En dan blaad ik door. En denk, oh, het is ook goud. En dan ben ik weer vergeten waar het eerste goudstrompje lag. Maar er worden gekke dingen. Echt hele gekke dingen geplaatst. Waarbij dus gigantische autoriteiten neergezet worden. Alsof ze clowns zijn. Door mensen die met een of ander dubbelzinnig pseudoniem op Twitter de hele dag memes aan het plaatsen zijn. Het is wel echt wel cringe en beyond. Maar goed, ik denk ECB, digitale euro, dat Gilbert daar iets te vaak naar kijkt voor iemand die net de digitale pond eigenlijk binnen geharkt heeft. Doesn't that strike you as odd?
Ja, ik denk dat het wel in hetzelfde straatje valt. Hè? Er zijn hele grote gelijkenissen tussen digitale pond en digitale euro. Ja. Je hebt ook die lobbygroep.
En ook de data komen overeen.
Ja,
de data komen ook overeen. Dus je kijkt naar wat ze gezegd hebben over MiCA en wat ze dan gezegd hebben over de Engelse wetgeving. Dat gaat eigenlijk in dezelfde maand gaat dat geëffectueerd worden, hè, zoals het nu staat.
Eerst
zat ik daar een half jaar naast, dat misrekent. Maar later bleek dus dat het dus eigenlijk gesynchroniseerd is.
Maar is dat niet altijd in technologisch opzicht, zeg maar? Dat als het ene land iets uitrolt, dat dan het andere land het ook in één keer kan?
Zeker, maar het Verenigd Koninkrijk is geen onderdeel van Europa.
Nee,
dus je zou zeggen dat ze eerder willen zijn. En je zou ook denken, omdat ze een eigen munt hebben, dat daar een soort van een competition zou zijn. Hè? Van, oké, we hebben nou deze munt.
Ja.
En de euro, die staat er dan tegen, haaks tegenover, om het maar even zo te zeggen.
Maar dat hebben ze toch ook in zekere zin? Ik bedoel, van, we weten eerder dat de Bank of England met Quant samenwerkt dan dat de ECB dat doet. Dus in zekere zin hebben ze, in ieder geval op het gebied van deze munt, hebben ze zeg maar de ECB afgesneden.
Ja.
Maar goed, niet afgesneden, erin gehaald. Maar goed, hè, hoe dat dan weer qua regulatie zit, misschien omdat wij wat meer focussen op de EU dan op Engeland.
Ja.
Ook wel redelijk hetzelfde gaan.
Ja.
Maar goed. Ja. Hey, er is meer gebeurd het afgelopen half jaar.
Ja, deze vond ik ook wel leuk. Gilbert, die ook eventjes op 18 juni het gas opentrekt tegen Bhushan Akolkar. Crypto Newsflash. Gilbert reageerde: "Your article is very inaccurate, contains false information and is misleading." Ging over Ripple. Central banks verkennen CBDC-potentieel door het succesvol testen van CBDC's digitale pond. 18 juni. Toen had hij het wel over het Rosalind rapport. Ripple was not involved in any way, schrijft hij hier. En hij, ja, het blijkt dus nu ook wel dat dus Ripple dus ook inderdaad geen onderdeel van de digitale pond is. Want Quant is dat dus nu. Dat liet Gilbert eigenlijk hier op 18 juni al weten. In hindsight. Dus we hebben natuurlijk al zat voorbeelden daarvan. Maar Gilbert is wat militanter aan het worden op
Twitter. Ja, wat assertiever. Twitter. Wat assertiever.
Dat is een wat vriendelijker versie. Tim is altijd wat meer van de eufemisme, hè. Ik kan wel merken dat dat
ja, niet altijd.
Politics.
Dat kan ook heel bot zijn, hoor. Dat...
Ja, nou, hetzelfde Gilbert Ferdy en hier. Barclays, 16 juni, retweet. Er zit meer in. 16 juni, Project Rosalind. Dit gaat nog wel even zo door.
En we zijn, en het gekke is, ik zat er vandaag ook weer over na te denken. Dat doe ik altijd als we een show gaan opnemen. Het gekke is gewoon van, we zien dit allemaal en het is zo normaal geworden.
Ja. Deze is ook lekker. Van de Secure Asset Transfer Protocol. Het is ook weer typisch, hè? I'm very much look forward. Staat het ook correct, maar weer. Ik vind het altijd wel een beetje cringe, maar goed. Iedereen maakt spelfouten. Zo weten we altijd dat het echt is. Hè? SATP draft Hargreaves Setcore O2. Ik weet niet wat het betekent. Replacement of replaced internet draft. Nou, vervangen heeft. Last updated 2023 op 11 april. Laatste revisie 11 maart. En er staat er iets over een tijdding. Ik weet niet precies wat het is. Hier. Deze MIMO beschrijft SAT-protocol voor digitale assets. SAT is een protocol dat tussen twee gateways werkt om digitale assets van de ene gateway naar de andere te verplaatsen. Het protocol stelt een beveiligd kanaal op tussen endpoints en implementeert een tweefase commit om ervoor te zorgen dat de eigenschappen van de overdracht atomisch, consistent, geïsoleerd en duurzaam zijn. Martin Hargreaves, Thomas John en Rafael Belchior zijn natuurlijk MIT en Quant mensen. Interessant dat Gilbert daar ook weer op reageert. Ja, SATP wordt natuurlijk toch ook wel een dingetje. En ik weet nou even niet wanneer dat nou precies live zou gaan. Of wat nou de status daarvan is. Weet jij dat, Tim?
Niels, help. Nee, ik durf het ook niet te zeggen. Het is een ontwikkeling op de achtergrond. Een beetje ondergesneeuwd kindje.
Hmm.
Maar het is een working group, hè? Dus ze zijn gewoon bezig met het uitrollen. Er stond net ook expected milestone juli 2024, dat is ook een jaar. It's a work in progress. En je switcht niet even zomaar van het ene naar het andere protocol, want het kost tijd. Maar ja, alle belangrijke spelers die bepalen uiteindelijk gezamenlijk welke kant het op moet. En,
ja, het is weer een typisch geval van drip, drip, drip en dan all at once.
Ja, maar ook, ziet... dat is logisch toch? Een beetje onderzoek doen.
Ja.
Iedereen, alle neuzen dezelfde kant op en dan stappen we over.
Ja, wat ze willen doen natuurlijk met dat SATP is oplossen, de onveiligheid van het huidige internet. De reden dat ik altijd achter een VPN zit. Nou, ook een beetje een boerenklomp oplossing. Wat banken ook wel doen, maar wat steeds niet, niet foolproof is. Want het gaat nog steeds dus door, in mijn geval, mulvat heen. Die zouden daar bij wijze van spreken tussen kunnen zetten wat ze willen. En dan kunnen ze alsnog steeds bij mijn data. Dus het is hartstikke leuk voor mensen die mee willen kijken onderweg op het internet. Maar ja, de entiteit zelf kan heeft natuurlijk wel zich. SATP moet dat dan op gaan lossen. Gateways zijn daarbij essentieel. Dit zal me niet verbazen als SATP ook de basis wordt voor alles wat CBDC is straks. Want nu kan je CBDC's alleen maar versturen via le internet. La internet.
The internet.
Yes, the internet. Safe call. Maar dan gaat die goed werken niet. Weet je, dat zijn namelijk dezelfde problemen die we nu hebben. Dus dat moet dan weer via private netwerken, et cetera.
Een beetje alsof je een nieuwe trein koopt, maar vervolgens zeg maar gewoon een rails aanlegt die die snelheden niet kan halen. Of in ieder geval niet de veiligheidssystemen heeft.
Ja, onderweg de gasten met RPG's en dan weet ik het allemaal. Staan ze te zagen aan de pilaren. Ja. Om maar wat waarde weg te kapen. Nee, helemaal niet.
Ja, dat is waar.
Het is letterlijk wat je zegt. De postkoetsen van vroeger. Met de cowboys op de paarden.
Ja.
Ze de posttreinen gaan over. En nu zeggen, waarom zou je wel zijn post willen stelen? Nou ja, dat vroeger alles natuurlijk met post gestuurd werd. Geld, dergelijke. Maar dat is eigenlijk het internet. Hoe we het nu eigenlijk moeten zien. Hè? Vanuit professional perspective. Wij doen gewoon onze betalingjes daar. Het kan ons op een klap schelen. Die enkele keer dat je gescamd wordt. Dan sla je jezelf in het gezicht. Omdat je onnozel was. Niet gekeken hebt naar het slotje. En gekeken hebt welke naam eronder stond. En weet ik het allemaal. Maar voor banken kan dat gewoon niet. En daarom duurt het nog steeds gewoon lang. Ja, voordat je je geld van de ene naar de andere en terug hebt. Zeker als je internationaal aan de gang. Dus het zal mij echt niets verbazen als SATP een voorwaarde is voor CBDC. En ik ben dus ook heel benieuwd wat ze dus straks in Latijns-Amerika gaan doen. Of ze daar dan misschien al op een versie van SATP gaan draaien. Dit is echt even 100% de speculatieve. Jarno heeft de hersenscheepmodus. Zou dat, denk jij, onmogelijk zijn? Dat ze al...
Ja, ik weet het niet. Ik ben echt technisch gezien niet genoeg onderlegd om hier maar iets nuttigs over te zeggen.
Nee, want ze willen natuurlijk de Latijns-Amerikaanse dollar invoeren, maar ja, let op wat Gilbert zelf gezegd heeft. Internet is ongeschikt, hè? Zegt hij ook hier in deze tweetstorm, waar giet hij al en dan waar dat hebben. Toen kwam show Twitter. Chill. Hoe gaan ze dat dan doen? Hoe gaan zij Zuid-Amerika die Latin American dollar invoeren als we weten dat het internet niet geschikt is voor? Gaan ze dan hetzelfde gebruiken als wat we nu hebben bijvoorbeeld met de ING-app? Gaan ze dan nog even naar dat niveau? Dat is dan niet echt een leapfrog, toch?
Nee, maar ik daar.
Ik kan hem wel iets versimpelen. Want wat wij gebruiken met ING is e-money. Ja, dat is geen geld. Want
nee,
de getalletjes die jij en ik.
Interface.
Ja, precies. Het is gewoon een UI-ding.
Ja.
Huh?
IOU noem je dat? Of you
ja, het is gewoon een IOU. Ja, ja, ja. Dat wordt één keer in zoveel tijd wordt dat gesetteld. En tot die tijd kunnen wij gewoon lekker getalletjes met elkaar uitwisselen. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Dan ga je naar de pinautomaat, dan kun je een paar van die getalletjes opnemen. Oh, moest, ja, ik moest rekening betalen. En dat kwam neer op een bedrag wat hoger was dan mijn limiet. En ik dacht, ach, ik moet het betalen. Dan moet ik dat in mijn app moet ik dat gaan regelen. Achteraf bedacht ik, dat had ik ook via het internet kunnen doen. Maar dan heb ik dus gewoon een verwerkingstijd van 4 uur die ik in acht moet nemen.
Dat heb ik ook. Ik wilde helaas dan in ieder geval inderdaad een bedrag overmaken naar mijn on-ramp. Nou, ik dacht, nou ja, doe ik een keer, weet ik veel, doe ik een keer gek. Ik stort hoger dan mijn limiet. Ja, ik kon 4 uur wachten.
Ja, ja. Je kan het wel via, je kan het wel via je computer doen. Dan kan je inloggen, dan heb je een hogere limiet. Dat is veilig. Ja, dat is allemaal om ons te beschermen, hè, tegen fraude, tegen misdaad. Maar goed. Maar ik ben dus even benieuwd, want dit is dus e-money waar wij over praten. Dat werkt alleen maar op voorwaarden dat er vertrouwen is tussen banken. Hè? Want als ik geld overmaak van mijn ABN naar ING, dat zijn twee allebei for-profit banken. Maar toch zeggen zij van, nou ja, oké, weet je, eurotje hier, eurotje daar. Dat schrijven we tegen elkaar weg en dan komt het goed. En dan weet ik het allemaal, dat werkt. Maar ik denk dat ze in Bolivia, Colombia, Venezuela, die landjes, dat ze dat niet zo hebben. Dus hoe ga je dan de Latijns-Amerikaanse CBDC daar dissemineren, implementeren, zonder dat je daarbij gigantische hoeveelheid aan fraude krijgt? Of problemen, of weet ik veel wat. Want dat moet dan nu, denk ik, toch via het internet. Of gaan ze daar dan toch iets anders voor? Nou goed, dit zijn natuurlijk allemaal retorische vragen, want ja, wij hebben die antwoorden ook niet.
Dat zal via de Wereldbank gaan, die dat dan inbanen. Ik weet het niet, hoor. Ik heb
ja, nee.
Een kleine blassen aan hoe dit zit.
Nee, maar gaan die dan, gaat de Wereldbank dan het vertrouwen geven aan die Venezuelaanse subbank? Want mensen gaan niet rechtstreeks.
Ik weet het oprecht niet. En, ik,
nee, nee.
Ja.
Ik ook niet. We zijn aan het speculeren, want we hadden het over SZTP. En zou het kunnen zijn dat ze daar een SZTP-trial gaan draaien? Dat ze nu zo'n beetje wel in de fase zijn van, nou, we kunnen dit wel eventjes op kleine schaal ingevoeren. Laten we Latijns-Amerika nemen.
Kan. Nou, ik weet er gewoon echt te weinig van. Ik zit wat dat betreft qua betalingen echt zoiets van, als ik mijn tikkie maar binnenkrijg, dan vind ik het mooi.
Ik hoor heel graag of ik gelijk heb gehad. Het is nu 4 juli 2023.
Ja, het is 22 uur 30.
Ja. Is straks de Latijns-Amerikaanse dollar op een prototype SATP met Overledger interoperabel met Remote Connect Gateways? Is dat de volgende fase? Is dat de volgende announcement? Want we verwachten Latin dollar dit jaar. Nou jongens, als dat gebeurt, dan zou wel heel gestort. Maar goed.
De prijs
en als deze, en als deze aflevering 10 minuten online was, en hij is dan weg, dan heeft Gilbert gebeld. Jarno, ja.
De prijs van kwant op het moment van deze voorspelling is €99,66.
We zitten onder de €100.
Ja, goed. Volgende punt.
Ja, dan hebben we nog meer.
Ja, zullen we misschien even wegstappen van alle tweetstorm van kwant? En eventjes teruggaan misschien naar wat ik net ook zei, de prijs. Want we hebben natuurlijk ook een half jaar achter de rug met de nodige prijsactie. En het kijken op CoinGecko is eigenlijk ook wel een beetje een vaste rubriek. Dus laten we dat maar eens eventjes gaan doen, als jij dat leuk vindt.
Momenteel niet, maar ik zal het maar doen.
Nou ja, we hoeven niet direct naar nu te kijken. Ik wil gewoon eventjes een beetje...
Ja, we hebben...
...van het afgelopen half jaar.
Ja, nou, als we nu in elk geval even kijken naar Crinchcoin. Crinchcoin staat nu op €28.264. Met een volume van 11,9 miljard.
Ja, en hoe gingen we het jaar in? Als je daar eens naar kijkt.
Echt heel weinig. 12 miljard volume voor Bitcoin. Dat is de helft van wat het normaal gesproken is, toch?
Ja, het is normaal iets van het schommelt al tussen de 20 en 50 miljard dollar.
Moet je eens even kijken. Hier was het volume 36 miljard. Dat was een beetje de zaten wat pieken bij.
Ja, klopt.
Toen vanaf maart werd het minder. Maar Bitcoin was 6 maanden geleden Bitcoin. Op 7 januari was het 15,9k. Dus bijna, pardon, bijna 16.
16.000. Dus een half jaar later staan we op 28. Dus we zijn wel behoorlijk gestegen als we naar Bitcoin kijken. Nu natuurlijk bij Ethereum zit. Ethereum 1782 euro op dit moment. Ja, als we naar 180 dagen kijken, dus een half jaar geleden, stond hij op 1188 euro.
1200 roughly.
1200. Oké, okay, dus een 600 euro bijgekeken. Dat is fors. Betekent ja, dat we aan het herstellen zijn.
Ethereum volume is wel redelijk consistent. Het is een beetje zo tussen de 6 en de 10 miljard gemiddeld. Dus een beetje zo ja. Later.
Zou kunnen, want het wordt natuurlijk ook meer gebruikt in het netwerk dan Bitcoin. Hè? Goed. We gaan naar Quant. Laten we kunnen even terug misschien naar het overzichtje. Dan gaan we langzaam onze weg richting Quant. XRP. Dat doen onze vrienden daar. Hoe begonnen die het jaar en hoe staan die er nu voor, zo halverwege? Oef. Die begonnen het jaar op...
32 cent.
32 cent.
44 nu.
Ja, 10 cent gestegen. Die future of finance, lieve mensen.
Die zit op 1,2 miljard volume. Tot 800 miljoen. 800 miljoen ja. Tot 1,2 miljard, een beetje dat.
Ja, we hebben een hele bootlading aan andere tokens waar we voor het gemak eventjes over voorbij gaan. Ja, eventjes kunnen we wel kijken naar onze grote vrienden van Chainlink, hoe die juist zijn begonnen waar ze nu staan. We staan nu op 6 euro, een jaar geleden. Chainlink heeft het voor elkaar gekregen om gelijk te blijven qua prijs.
Jaar over jaar staan ze dezelfde. Ja. In een jaar staan ze zelfs iets lager. En als je kijkt naar waar zij in 2020 stonden. Ze hebben heel even double digits gehad. 17 augustus 2020, toen waren ze 16 euro. En daarna zaten ze weer op 7, 8, 7, 8, 10, 11. Ze hebben even de hoogste piek gehad, die was 36. 40.
Ja, die heb ik verkocht.
En sinds... ja, mei 2022 staan ze op 6 euro.
Ja. Ja. Oké.
Okay. Ze zouden wel hun rang, want er blijven natuurlijk wel onverloze munten bij komen.
Als je niet gezien hebt, kijk dan even terug naar die video waarin we uitleggen hoe market cap werkt. Dan gaan we doorzakken naar Quant. Die staat nu op plek 35. Hoe zijn wij het jaar begonnen? Ik weet het eigenlijk al niet eens meer. Volgens mij 98 euro. Ik heb mijn hoofd. 105. Dus wij staan ook lager dan aan het begin van het jaar.
Mm-hmm. Ja. En het grootste nieuws in de geschiedenis van crypto. Dat kan je hier aan de rechterkant zien. Het was even een volumestijging naar 65 miljoen. En de prijs is nu 100 euro.
Ja. Ja, het is crypto. Zo
de digitale pond waard. Ja. Als we een jaar geleden kijken, dan staan we iets op.
Ja.
Vandaag hebben we hetzelfde. 58. Dit was een beetje de periode dat we begonnen met klimmen. 6 juli. En vanaf daar was het...
Dus... Wat we wel kunnen zeggen, hè, en als we eventjes gewoon terugkijken naar het afgelopen jaar, eigenlijk hebben we dit eigenlijk ook al gedaan. Als je me helemaal terugkijkt, zeg maar, toen we ons seizoen weer begonnen, hè, rond de kerstperiode. Maar eventjes, als je hem naar 180 dagen terugbrengt, is niet zo heel gek veel veranderd. We zijn iets... Ja.
Begonnen we?
We staan om en nabij hetzelfde niveau.
2021, hè?
Je doet hem nu helemaal.
Wat?
Je hebt hem nu op max staan, toch?
Ja.
Ja.
En log.
Ja.
2021 zijn we toch begonnen?
Ja, eens. De laatste maand van 2021, december 2021, zijn we begonnen. Dit is 2020. Dit ook? Je moet verder naar rechts.
Ja. Gelijk. Het is tijd voor mij naar bed te gaan, jongens. Ik ben er net uit, zegt Jane nu.
Hier zijn we begonnen. Volgens mij begonnen we rond 1 december. We zijn er net in 9. De eerste aflevering die we opnamen van de Kwamfy Show was in november. Echt de laatste dag van november 2021.
Dus rond de 200 euro.
Rond de 200 euro zijn we begonnen.
Als we nu aankondigen dat we er weer stoppen, gaan we dan weer verder met stijgen, denk je?
Ja, het zou kunnen, want als je teruggaat naar 1 jaar, als je hem op 1 jaar kan zetten, dan meen ik mij te herinneren dat we vorig jaar een pump hadden in augustus. Waarin we eventjes heel lekker gingen. En die pump, dat was dan weer de opmars naar een stijging in 1 keer naar 230 euro van hebben. Niet zo weet dat we nog die ochtend dat ik in een vergadering zat en dat ik eventjes naar mijn portfolio keek en dacht, zo, dat gaat lekker. En toen, op dat moment had ik zoiets, ik moet verkopen, maar dat hadden heel veel mensen toen. En toen zijn we weer gaan dalen. Dus ja, er is potentieel, prijstechnisch, gaan we wel weer een heel interessant seizoen in. Want we gaan weer beginnen in die september. En die september heeft in het verleden wel wat interessante bewegingen teweeg gebracht. Ja, en dat is vorig jaar
september,
ook
oktober.
Het is gewoon niet ondenkbaar. Dat brengt me bij iets anders nog. We kijken nu natuurlijk eventjes naar de prijzen van crypto. Maar ik wil ook eventjes misschien, ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt in gedachten. Als je wil stoppen, dan gaan we stoppen. Maar nog ook iets. Hè, het is soms wat meer een aflevering uit de losse pols. Misschien ook een leuk laatste onderwerp. Want we hebben natuurlijk ook, volgens mij was dat vorige week ergens of de week daarvoor. Ik vergeet het soms een beetje. Hebben die hele felle discussie gehad in de Nederlandse chat over schuldenbergen, recessies. Doom en gloom. En de mensen die dat posten, die verwees ik ook naar een jaar terug. Want toen hoorde ik hetzelfde verhaal. Hè, met we gaan allemaal ten onder. De echte crash moet nog komen. Ik zie Jarno echt helemaal wegzakken, dus we gaan het kort houden. Maar toen...
Toen
zag ik best wel... Ik maak even een timestamp ook. Toen zag ik best wel iets interessants voorbij komen op Twitter, want ik denk dat dit is een beetje het laatste punt. Ik ga even ons Twitter openen. Zo.
Mijn neus snuit.
Kijk. Ja, terwijl Jarno zijn neus snuit en ik allemaal dingetjes aan het tevoorschijn toveren ben. Ja, we gaan eventjes naar Twitter. En dan ga ik eventjes naar mijn profiel. En ga je eventjes een stukje terug. Want, wat was er nou? Ik had een zonnetje, dat is een beetje mijn, het gaat al prima, emotie. Breaking news, dit was de Financial Times op 30 juni 2023. Dus de vrijdag, zeg maar, vorige week vrijdag. Vanaf het punt dan dat dit opgenomen is. Breaking news, Nasdaq has recorded its best start of the year in 4 decades, after investors flocked to tech companies that they expect will benefit from the growth of artificial intelligence. Dan staat er breaking news, Nasdaq has recorded its best start of the year since 1983, after investors bet on AI. Waarom vind ik dit nou zo interessant? Dus eventjes in het Nederlands, er staat dus Nasdaq heeft zijn beste start van het jaar gehad in 4 decennia. Nadat investors massaal richting technologiebedrijven gaan die zullen gaan profiteren van kunstmatige intelligentie. Waarom vind ik dit nou zo interessant?
Want dat in 1983 de Terminator uitkwam en eigenlijk de eerste echte AI was.
Als ik aan die kraan ga hangen, is dat macho? Ken je dat? Van Thermometer 4 van Mass Movies?
Was dat niet 1983? Dat was 1984, mijn bouwjaar.
Ik stuur hem wel naar je door van Master Moves, Thermometer 4. Goed, terug. Waarom vind ik dit nou zo interessant? Hey, we horen constant dat het doom en gloom komt eraan. Het gaat allemaal slecht. Toch gebeurt dit. En mijn punt is gewoon van, er zijn heel veel kansen. Maar door constant op de angst te focussen, zal je ze niet pakken. En misschien ook een beetje, ik denk ook dat het afgelopen half jaar initiatief was voor de doorbraak van kunstmatige intelligentie. En ik weet nog dat, en dat is een beetje het einde, we gaan richting anderhalf uur en dan gaan we hem ook afkappen. We begonnen dit tweede seizoen begonnen we zeg maar met een beetje de opmars van ChatGPT. Volgens mij kwam het in november 2022, brak dat door, eind november. En we zijn volgens mij een van onze eerste afleveringen zijn we daarmee begonnen dat we aan ChatGPT vroegen om een intro te vragen. En dat is nog niet helemaal gelukt, maar ik denk dat die technologie echt ook een van de bepalende dingen gaat worden. En ik vind het heel leuk om dat gelijktijdig daarmee op te nemen. Zeg maar. Dat we echt heel dicht op de bal zitten. Ik weet niet in hoeverre het overledger beïnvloedt. Maar uiteindelijk is ons doel natuurlijk dat je gewoon constant de Quantumshow kan kijken, maar dat het gewoon de AI het overneemt. Dus dat dan mijn stem werkt in die van Jarno, en dat je al 24/7 gewoon dat je kan streamen. Dat is ons doel. En dat gaan we uiteindelijk halen. Want dan zitten wij al lang in de Quantum Retirement Club Lounge op een eilandje. Hey, sorry, we gingen helemaal nergens heen, maar ik ben eigenlijk wel op. Ik weet niet hoe jij erin zit.
Ja, ik ben al uitgeklopt.
ja, dat is ongelooflijk. Nee, ja, ik ook. Ik denk dat het een beetje een aflevering is op deze manier.
Ja.
Ik wil jullie gewoon bedanken voor het luisteren. We hebben echt wel weer een half jaar, echt iets minder intensief dan in 2022. Maar alsnog intensief. We hebben het toch iedere week gedaan. We hebben iedere week een aflevering gepubliceerd. Zowel in het Engels als in het Nederlands. Ik wil jullie gewoon bedanken voor het luisteren. Gewoon voor de support. Het is echt ontzettend leuk om te doen. Het is echt, it's a pleasure. Gewoon om dit te kunnen doen. Om dit te mogen doen ook. Ja. En ik kijk eventjes uit naar een zomerstop. Ik denk dat het even goed is. Maar ik kijk er dan ook wel weer heel erg naar uit om in september gewoon weer verder te komen. Het is echt een mooi project waar ik aan mag werken. En, bedankt dat jullie er onderdeel van zijn.
Ja, ik deel die mening. Ik denk dat het een hele fijne uitlaatklep is. Goede manier voor ons om een beetje te hoog te blijven.
Ja.
Nou, dat ook. Dat ook. Het is toch fijn om af en toe een beetje te kunnen venten. En ook te leren terwijl we praten. Hè. Dat ben ik allebei best wel een beetje van die slag.
Ik leer zoveel. Ja. Gewoon simpelweg door hier te zitten. Als ik het niet zou doen, zou ik echt denk ik de helft van de kennis hebben op dit punt van kwant.
Ja. En maak je geen zorgen. We zullen nooit helemaal deep tech ingaan. Als je dat wel jammer vindt, moet je dat even laten weten. Dan kunnen we onze best doen om meer gasten daarvoor te vinden. Over het algemeen worden die afleveringen eigenlijk hetzelfde bekeken als deze. Dus het lijkt niet echt een heel erg over de meerderheid die daar behoefte aan heeft. Maar goed, dank jullie wel. Superleuk. Ja. En september is voor ons het doel.
Ja.
Seizoen 3. Ja. Verwachten geen hele grote veranderingen. Dit is voor ons lekker. Dus de anderhalf uur. En een enkele keer eens een gastje. Lekker een beetje de topics, de highlights van de afgelopen weken in klare taal. En ik hoop dat je erbij bent.
Ja.
Als je mensen in je omgeving kent die je denkt van die kunnen wel baat hebben bij deze info, schroom dan niet om te delen. We hebben meerdere platforms. Als je geschreven wil, dan kan je ook naar Twitter, Instagram. Daar gaan we ook wat meer aandacht aan besteden als ik eventjes heel erg Tim woorden in de mond mag leggen. Woorden.
Ja, ik probeer natuurlijk gewoon het hele merk gewoon overal draaiend te houden. Kost veel tijd. Kost veel energie. Maar ik heb er nog steeds veel plezier in. Nee, ik kijk uit naar september. Ik verwacht geen grote veranderingen. Ik denk dat we een beetje onze modus operandi gevonden hebben qua wat lekker werkt.
Ik kijk vooral uit naar de zomervakantie.
Ja.
Vinden jullie allemaal heel lief? Maar ik wil gewoon even lekker vakantie.
Heb je plannen?
Nee, ik ga voor een paar weken het huis in mijn zusje zitten. Die hebben een kazaatje aan het water. Kids kunnen daar lekker spelen. Die hebben daar als goed als een paar vriendinnetjes. Een bootje gaan een beetje varen. Intussen deze token te koop gezet.
Ja.
Eens kijken of ik naar volgende locatie toe kan.
To be continued.
To be continued.
Ja,
dames en heren.
Ook. Ja, tenminste, ik kijk dan wel uit naar. Nou ja, maar dat komt meer omdat ik dus constant achter het Nederlandse elftal aanga. Dus het wordt een derde seizoen waarin ik soms er niet ben. Als ik in het buitenland zit. Ik moet nog naar Ierland, ik ga naar Griekenland, ik ga naar Spanje, ik ga naar Portugal, Gibraltar. Ik heb er echt zin in het najaar. En ook nog met een derde seizoen kwam voor jou. Nou, wat wil je nog meer?
Vierde seizoen kwam voor jou.
Precies, na de kerst.
Goed.
Ik wens jullie allemaal echt een hele fijne zomer. Kom lekker tot rust. Laat die telefoon een keer links liggen.
Of kijk alle episodes van de Comfy Show terug.
Dat mag ook. Vind ik ook prima. Download ze allemaal als je lang op reis gaat. Als je nog helemaal naar Frankrijk toe moet rijden. Dan kan dat. En fijne zomer in ieder geval.
Blijf comfy.
Blijf comfy.